Ja, we gaan dus nadenken over trots. Pak aan, trots aan voordat trots jou te pakken heeft. En er is elk jaar in augustus in Amsterdam ook een evenement wat men Pride, oftewel trots noemt. En ik denk dat niemand van ons daar misschien geweest is, of misschien wel eens toevallig dat je daar in de stad was. Maar ik had wat gezocht op eigenlijk wat hun kernwaarden zijn, wat hun visie en hun missie is. En wat zij heel duidelijk hebben is van doen en laten wat je zelf wilt. En verliefd zijn op wie jij wil, geen maat, geen norm. En doen wat jij voelt. Dus dat is eigenlijk iets wat heel erg belangrijk is. Dus Pride is voor hun heel belangrijk. En ik wil er ook niks veroordelends over zeggen. Daar bereik ik ook helemaal niks mee. Maar in elk geval, als je Pride in de Bijbel bekijkt, trots, dan zie je dat het absoluut niet positief wordt beoordeeld. Hoogmoed en trots zijn, in de Bijbel wordt dat heel erg negatief. Hè? Een gruwel voor de Heer hebben we net gelezen. En het is inderdaad, eigenlijk wat de engel, de prachtige engel, tot een duivel heeft gemaakt. De duivel is begonnen met trots te zijn. En dat heeft, het was eerst een mooie engel en het heeft hem uiteindelijk een duivel gemaakt. Dus het was de eerste zonde in het universum. En trots is dus een hartsgesteldheid die anti-God is. Die anti-Jezus is. En er staan ontzettend veel teksten in de Bijbel over hoogmoed. En we hebben het vorige week gehoord over Haman, die ook hoogmoedig was en hoogmoed ook voor de val kwam. Er zijn zelfs, heb ik iemand horen zeggen, 17 verschillende woorden die te maken hebben op een of andere manier met trots of hoogmoed in de Bijbel. En we hebben net ook gelezen in 2 Kronieken 32 dat Gods toorn, grote toorn op Juda en Jeruzalem was vanwege hoogmoed bij Hiskia. Het was niet voor niets dat paus Gregorius de Grote deze zonde, ook bij de 7 hoofdzonden, helemaal vooraan gezet heeft. Dat was de eerste van de 7 hoofdzonden. Paus Gregorius de Grote, die leefde ergens in 500, 600. Die had hem als eerste bovenaan gezet van alle zonden is pride, oftewel trots en hoogmoed, het ernstigst. En er zijn natuurlijk veel meer zonden te noemen, maar eigenlijk wat die paus ook zei was dat trots, dat daar uit alle andere zonden ook voortkomen. Dat dat echt een van de oerzonden is. Ikke en ikke zelf doen. Dat zeggen kinderen al heel vroeg. En dat is ook iets wat eigenlijk, wat ik door het hierover na te denken en te bestuderen, is mij opgevallen dat trots in de Bijbel, dat is heel belangrijk, trots is niet zozeer van ik ben goed. Nee, het is onafhankelijk zijn van God. Ikke zelf doen. Dus dat je jezelf onafhankelijk van God opstelt. En dat zullen we ook zien dat bij Hiskia aan de hand was. Het trots maakt eigenlijk zichzelf tot het middelpunt en schuift God aan de kant of aan de rand. En ik kan het zelf. Dat is eigenlijk trots. Het geeft een verkeerde focus op God, maar ook een verkeerde focus op jezelf, op je medemens. En daarom wordt in de christelijke traditie wordt trots inderdaad echt vaak op allerlei manieren beschouwd als de oerzonde. Want dat begon eigenlijk ook bij Adam en Eva. We schuiven God aan de kant, ik en zelf doen, en dat kan wel. Als God zegt nee, dan zeggen wij ja. Dus als eigenlijk dat je het onafhankelijk van God opstelt. En ik noemde net Billy Graham, maar ook Derek Prince, die zegt dat het is een van de meest gevaarlijke zonden die ons leven kan bedreigen. Het is een rampzalige zonde die de wortel is van alle andere zonden. Dus ook hij zegt dat, ook die paus zei dat. Het is, en op een of andere manier, zegt ook Derek Prince, zijn we er allemaal op een of andere manier gevoelig voor. Dat ik op de troon zit. En als je een christen mag zijn en je bent tot geloof gekomen, dan is eigenlijk een troonsverwisseling plaatsgevonden. De Heilige Geest is op de troon komen zitten in jouw hart. Hij is degene die het mag besturen en mag beslissen. En het eigen ik zit onderaan de troon. En inderdaad, de Heer Jezus zit op de troon. En hij was, hebben we net gezongen, een vriend van zondaars. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. En dat is ook iets wat wij ook om mogen bidden. Heer Jezus, wilt u maar op mijn troon zitten. En het probleem met het eigen ik, het trotse eigen ik, is dat het iedere keer weer erop wil klimmen. Ik merk het ook in mijn eigen hart, zal ik straks ook wat dingen over vertellen. En het is op een of andere manier zo dat 's nachts het weer aangroeit, dat eigen ik. Dat gaat 's nachts weer groeien en 's morgens begin je weer opnieuw. Het heeft 1000 levens. En het is onmogelijk inderdaad om dat uit te roeien. Maar als het gaat over trots, is het misschien ook nog belangrijk om vooraf te zeggen dat trots, je mag natuurlijk trots zijn op dingen die je hebt gedaan. Als je een examen hebt behaald bijvoorbeeld, of je hebt een mooi werkstuk gemaakt, mag je trots op zijn. Dat is een gezonde manier om trots te zijn. Een stukje zelfrespect is absoluut belangrijk. Eigenwaarde, dat je mag zijn wie je bent. Maar uiteindelijk is denk ik een goede graadmeter van, brengt het mij tot dankbaarheid richting God. Als iets wat je hebt gepresteerd, iets wat je hebt gedaan, iets wat je hebt uitgevonden of iets wat je hebt gemaakt, als dat jou brengt tot dankbaarheid aan God, dan is het iets moois. Dan mag je God er juist nog veel meer voor bedanken. Maar het is denk ik wel goed om dat ook nog even vooraf te zeggen. Dat trots dus ook een goede kant heeft in de zin van, als het je brengt, dat je zegt, God, dank u wel dat ik dit heb gedaan voor u. Of dat je hem daarvoor erkent. Nou, we gaan even naar Hiskia. Wat was nou de situatie in Hiskia's leven? We hebben inmiddels 4 preken erover gehad. En dat zal ook de laatste zijn over Hiskia. We hebben gehoord in de eerste preek, dat was de APK, ik weet niet of je het nog kunt herinneren, dat hij inderdaad dus dat hele tempel weer heeft gerestaureerd en gereformeerd. Dat het een nieuw begin was voor het volk. Zijn vader was een vreselijke koning met afgoderij. En hij zelfs zijn kinderen offerde. Nou, verschrikkelijk. Maar uiteindelijk heeft Hiskia ervoor gezorgd dat het dus inderdaad weer een bloeiend land werd. En daarna hebben we gezien dat er eigenlijk 3 beproevingen kwamen in zijn leven. Of in ieder geval hebben we er al 2 besproken. De eerste beproeving was dat die Assyriërs kwamen. Die 185.000 soldaten kwamen naar Jeruzalem toe. En wat deed Hiskia ook alweer? Wie weet het nog? Toen al die duizenden soldaten op hem afkwamen. Hij had de brieven, gestuurd. Die heeft hij voor aangezicht van God neergelegd. En zoals je op het plaatje kunt zien. En God gaf een geweldige overwinning. Dus dat was de eerste beproeving. En toen kwam de beproeving van de ziekte. Dat hebben wij vorige keer besproken. Dus dat hij inderdaad ernstig ziek werd, dodelijk ziek werd. En dat hij toen ging bidden. En dat God hem 15 jaar extra gaf. Dus dat was de tweede beproeving. En nu de derde beproeving in zijn leven was eigenlijk eer en roem. Hij kreeg voorspoed. En dat zullen we niet zozeer zien als misschien een beproeving in eerste instantie. Maar we zullen wel ontdekken dat het voor hem een geweldige beproeving was. Dus hij heeft de eerste beproeving van de soldaten, van het leger, de oorlog, weerstaan. Toen de beproeving van de ziekte. En nu de beproeving van eer en roem en applaus. En dan valt hij. Dat heeft ons iets te zeggen. Nou, en ik lees nog even een keer vers 24 en nog een paar versen. En dan zal ik wat nadruk leggen op bepaalde woorden. We hebben net gelezen. In die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe. Hij bad tot de Heere die tot hem sprak. Die sprak tot hem en hij gaf hem een wonderteken. Hij had een wonderteken meegemaakt. Maar, vers 25. Nou, als je dat leest, het woordje maar, dan moet je opletten. Hiskia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was. Omdat zijn hart hoogmoedig werd. Dus hij was door God genezen. Maar hij bewees God daar niet eer mee. Hij vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem was bewezen. Hij begon dus eigenlijk, er kwam hoogmoed in zijn hart. Hij begon onafhankelijk van God te opereren. Jullie weten nog van, ik heb hem volgens mij nog meegenomen. Ja. Het klittenband van de eerste preek. Hij kleefde de Heer aan, dus zoals klittenband. Maar wat doet hij nu? Hij gaat toch weer, Hiskia en God, hij gaat weer onafhankelijk. Er komt hoogmoed in zijn leven. Er komt van alles in zijn, hij gaat zich richten op, daar staat in vers 27, hij bezat zeer veel rijkdom en eer. Dus hij kreeg heel veel applaus. Hij maakte voor zichzelf schatkamers Hij maakte voorraadschuren, hij bouwde steden. God gaf hem veel bezittingen. En Hiskia was voorspoedig in al zijn werk. En dan vers 31, dat heeft Roos net niet voorgelezen, maar dat is ook belangrijk om dat nog erbij te weten, bij te lezen. Maar het is zo, toen de afgezanten van de vorsten van Babel, die een boodschap aan hem gestuurd hadden om te vragen naar het wonderteken dat in het land gebeurd was, dat God hem verliet om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging. Nou, eerst even iets over dat, daar kom ik straks bij vers 31. Vers 25, Hiskia vergold niet overeenkomstig de weldaad die aan hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. De sleutel eigenlijk, ja, of eigenlijk het belangrijkste waarom dat het bij hem fout ging, was dat het ontbrak aan dankbaarheid voor het feit dat hij genezen was. Het is natuurlijk geweldig als je door gebed wordt genezen, maar het ontbrak aan dankbaarheid. En hij ging, ja, hij ging zichzelf inderdaad feliciteren en zichzelf, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Dat kwam in zijn leven. In plaats van dat het inderdaad de zegeningen hem dichter bij God brachten, de voorspoed, bracht het hem juist bij God vandaan. Maar even over dat verlies van dankbaarheid. Dat is denk ik iets om ook voor jezelf, ja, daar over na te denken. Van, is er op dit moment bij mij een overvloedig dankbaar hart? Misschien maak je hele moeilijke dingen mee, dan is dat lastig natuurlijk om dankbaar te zijn. Maar als dankbaarheid in je leven weg hebt, dan ben je op gevaarlijk terrein. Als je niet meer dankbaar bent voor hele kleine dingen, als je alles vanzelfsprekend gaat vinden, dan ben je echt op gevaarlijk terrein. Dan kan het zijn dat je net als bij Hiskia onafhankelijk van God gaat worden. Ja, want als je dankbaar bent, dat is dan het tegenovergestelde. Als je dankbaar bent, dan besef je, ik heb er geen recht op en toch krijg ik het. Iets heel kleins misschien, wat je al zo vanzelfsprekend bent gaan vinden. Nederige mensen zijn dankbare mensen. Dus als je nederig bent, dan dank je God zelfs voor de kleine dingen. En daarom is het belangrijk om voor jezelf na te denken van, ja, ben ik een dankbaar mens? Nou, hoe kwam het er nu uit wat erin zat bij Hiskia? Hoe kwam dat er nu uit? Nou, wat gebeurde er? Vers 31, ik lees het nog een keer. Het is zo dat toen de afgezanten van de vorsten van Babel, die een boodschap aan hem gestuurd hadden om te vragen naar het wonderteken, hè, dus wat hij had meegemaakt, dat de klok terugging, dat is met die zonnewijzer die terugging, dat God hem verliet om hem op de proef te stellen om alles te weten wat er in zijn hart omging. Hier staat dus, hè, dat God hem op de proef stelde, hè, de derde beproeving. Als God merkt dat wij geestelijk, ja, dat het wat de verkeerde kant op groeit, dan komen er soms beproevingen in ons leven. En met altijd het doel om ons weer dichter bij hem te brengen, om ons weer dicht aan zijn hart te brengen. Dus God gaat eigenlijk als het ware een stapje terugzetten om te kijken wat er in het hart van Hiskia zat. Nou, wat gebeurt er? Dat lezen we in 2 Koningen 20. Er komt een koning van Babel en die stuurt gezanten, die stuurt brieven, die stuurt, ja, cadeautjes zouden wij zeggen, en brieven en diplomaten erbij. En dan moet ik nog heel even uitleggen voor degenen die de vorige keer niet weten, maar Assyrië was toen het grote rijk. Assyrië was in opkomst, die hadden ontzettend groot rijk. Maar Babel, dat was eigenlijk het nieuwe rijk. Hè? Dat zal ook later Assyrië overnemen. Dus Babel, die was eigenlijk aan het opkomen. En die zocht coalitiepartners. Die zocht, ja, andere landen waar ze mee samen konden werken. En we hebben de vorige keer gezien dat Hiskia en Assyrië, dat was het niet. Dus hij dacht bij zichzelf toen hij hoorde dat Babel interesse in hem had, dat hij zoiets had van, hé, misschien kan ik daarmee gaan samenwerken. Dus het was voor hem, voor zijn hoogmoedige hart, was het een, ja, geweldig iets dat er een cadeaus kwamen en hele bijzondere mooie dingen kwamen. Er kwamen gezanten, er kwamen brieven vanuit Babel. En voor mij, klein kikkerlandje, hebben ze interesse in mijn landje, dacht Hiskia bij zichzelf. En nou, hij had zoiets van, nee, ik tel mee, ik ben belangrijk, ik krijg erkenning. En hij had zoiets van, laat maar komen. Dus dat bezoek van die mensen uit Babel, dat was voor hem heel erg vleiend. Vleien, de ijdelheid strelend. En de vorige keer heb ik het gehad, dat er dus ook brieven kwamen vanuit Assyrië, dreigbrieven. En die dreigbrieven, daar stonden ze met gebalde vuisten voor de poorten daar, of voor de muren van Jeruzalem. En dan stuurden ze brieven. En met wat deed hij met die brieven? Hij legde ze neer voor Gods aangezicht. En wat doet Hizkia hier nu met deze brieven? Dit zijn vleibrieven in plaats van dreigbrieven. Hij gaat daar niet mee naar de tempel van: Heer, ik heb deze brieven gekregen uit Babel. Wat moet ik hiermee? Moet ik hierop ingaan? Moet ik hier mee in zee gaan? Nee, in plaats van dat hij ze brengt voor Gods aangezicht, gaat hij ze lezen en wordt hij gestreeld. Hij had zoiets van: hè, hebben zij interesse in mijn land, klein landje? Daar moet ik op ingaan. Nu is het de tijd. Dus in plaats van die vuist van Assyrië, krijgt hij nu als het ware een handreiking. En die handreiking die komt vanuit Babel. En in plaats van dat hij daar dus weerstand tegen biedt, of dat hij in ieder geval naar God toe gaat met die brieven, pakt hij die hand gelijk aan. Dus wat? Diplomaten natuurlijk, indruk, mensen met koffertjes bij wijze van spreken en stropdasjes om. Hij had zoiets van: wow, die komen naar mijn landje toe. En ik heb al ruzie met Assyrië, dus als ik hen kan gebruiken, nou, hij gaat erop in. Dus hij is inderdaad gestreeld in zijn ego, in zijn trots. En vroeger zeiden ze dat wel, de duivel die kan komen op klompen en op kousen. En nou, Assyrië, die kwam op klompen, daar kon je aan horen komen en dat was inderdaad dreigende vuist. Nou, dat gaan we inderdaad, dat is niet zo moeilijk om die aan te horen komen. Maar nu komt hij heel sluipend, heel geniepig, op kousen. En nu, inderdaad, gaat Hizkia daarop in. En dat noem ik dan de verleiding van succes. De verleiding van voorspoed. Dat is eigenlijk, het ging heel erg goed met hem. Hij maakte dit, hij bouwde dat, hij deed dit, hij deed. En hij kreeg steeds meer applaus en de mensen: wow, wat een geweldige koning. En toen, inderdaad, toen zijn eer en zijn roem steeds groter werd, en dat ze zelfs in Babel van hem hoorden, van het wonderteken. Nou, toen werd hij dus inderdaad, viel hij eigenlijk. En dat is eigenlijk de vervolgde kerk, de christenen die vervolgd worden, gisteren was het volgens mij Open Doorsdag, die hebben heel duidelijk te maken met die vuist. En die gaan bidden. En dat zijn vurige mensen vaak. Maar wij hier in het Westen, wij hebben veel meer te maken met die handreiking. Dat de wereld ons de hand wil aanreiken. In plaats van de dreigende vuist is het meer die handreiking. En de vraag is, worden wij daardoor meegenomen? Of bieden wij daar weerstand aan? Kunnen wij inderdaad die handreiking ook heel duidelijk onderscheiden? Ik heb wel met vluchtelingen, ook met Iraniërs hier uit onze gemeente gesproken en ook wel eens geappt. Ook over van, ja, hoe beleven jullie dat nou? Dat je nu na jaren in Nederland woont. Toen je in Iran woonde, toen was het moeilijk om christen te zijn, maar je was vurig. Je was vol van God. En nu ben je hier in het Westen terechtgekomen en hier is het heel vanzelfsprekend om christen te zijn. Hoe is dat nou voor jullie? En toen gaven er ook een aantal van hen ook toe. Dus ze zeiden van, ja, toen ik nog in Iran was, was het heel moeilijk om christen te zijn, maar toen had ik God nodig. Toen was ik afhankelijk van hem. En nu ik hier gekomen ben, ben ik langzaamaan meegegaan met de welvaart, met de verlokkingen, met de verleidingen. En dat is iets om ook voor onszelf daar inderdaad oog voor te hebben. Nou, hoe ging het nou mis bij Hizkia? Hier staat het. Hizkia luisterde naar hen. In plaats van weerstand te bieden, of in ieder geval ervoor te gaan bidden, hij luisterde naar hen. Want het was interessant. Hij liet hun zijn hele schathuis zien. Dus al zijn goudstaven en al zijn zilver, specerijen, de kostbare olie, zijn wapens. En hij liet de bunkers met de wapens zien, bij wijze van spreken. En alles wat er in zijn schatkamers te vinden was. Er was niets in zijn huis en in heel zijn koninkrijk dat Hizkia hun niet liet zien. En hij opende dus alle geheime locaties om er allemaal in te kijken. En die mensen die waren natuurlijk ook onder de indruk. Zo, wat heeft hij allemaal mooi. En we lezen nergens, ik heb het goed nagekeken, ik lees nergens in de Bijbel, dat hij zegt, nou, dan gaan we ook nog als eerste naar de tempel. Daar waar ik God ontmoet heb. Daar waar ik op mijn knieën gegaan ben. Daar waar ik de brieven heb neergelegd. Er staat nergens in de Bijbel dat hij ze meenam naar de tempel. Het belangrijkste, wat hij gereinigd had, wat hij weer hersteld had. Nee, hij laat al zijn schatten zien. Om indruk te willen maken. Hij had zo mooi een kans om te gaan vertellen over zijn God. Om te gaan vertellen over het wonderteken. Daar heeft hij vast wel iets van gezegd. Maar het wordt niet met nadruk in de Bijbel genoemd. Dus ik denk dat het echt minimaal geweest is. En hij had zo'n kans om deze mensen, ja, over die heerlijkheid van God te vertellen. En ja, dus op vier manieren, vooral ook, hè, die gemiste kans om te getuigen. Het was trots, het was, ja, vooral inderdaad ondankbaarheid, vertrouwen op die mensen, maar ook dus die gemiste kans om te, ja, om te getuigen. Broeders en zusters, toen ik hierover nadacht, en ik heb er echt veel over nagedacht, veel, ja, ook in gebed over nagedacht, toen herkende ik mij enorm in Hizkia. En ik herkende mezelf, het was een enorme spiegel die voor mij gehouden werd, want het kan heel subtiel, kan er ook hoogmoed of trots of ondankbaarheid in ons hart komen en sluipen. En het is als het ware, dat is Kia hier een spiegel, en ik denk dat het daarom ook in de Bijbel staat, om ons allemaal voor te houden. Van hoe is het met jouw trots? Hoe is het met jouw dankbaarheid? Ik wil het gewoon even voor mezelf ook dicht bij mezelf houden. Ik merk bij mezelf dat er weer hoogmoed of trots in mij komt. Ik heb even een aantal dingen opgeschreven. Als ik bijvoorbeeld, ja, niet meer die nabijheid, die tegenwoordigheid van God ervaar. Als ik niet meer in dat aangekleefde leven heb, leven dicht bij God, dan komt daar weer trots in. Dan komt daar weer hoogmoed naar binnen. En dan ben ik weer onafhankelijk van God. Dan ga ik weer dingen organiseren zonder hem. En heb ik het al helemaal georganiseerd, oh ja, moet ook nog bidden. En ook nog een zegen vragen en ook nog dit of dat. En zelfs bij het maken van een preek kun je helemaal alles al in, ja, bij wijze van spreken op papier hebben staan. En dan betrap ik mezelf erop dat ik veel te weinig het in afhankelijkheid met God gedaan heb. En inderdaad, ook als ik dankbaarheid verlies, dan merk ik dat daar trots komt. He, dan krijg ik in plaats van dankbaarheid zelf medelijden. Dan ga ik weer klagen, mopperen op dingen. Omdat ik dingen vanzelfsprekend ben gaan vinden. Omdat ik, ja, eigenlijk niet meer denk dat het echt, dat ik er geen recht op heb. Als ik besef dat ik er geen recht op heb, nederig ben, ja, dan ben ik ook weer dankbaar. En als het voor de wind gaat, misschien herkennen sommigen van jullie daar ook in. Het gaat voor de wind, het gaat eigenlijk best goed allemaal op je werk. En ja, op allerlei manieren ervaar je de zegen. Maar in plaats van dat het jou dichter bij God brengt, met voorspoed, ja, is het soms heel moeilijk om God te zoeken. Als je tegenspoed hebt, als je tegenslag hebt, dan ga je God zoeken. Maar als het allemaal voor de wind gaat en je hebt meevallers, word je weer onafhankelijk van God. Ja, als ik nederigheid voor God verlies, als ik niet nederig ben, ja, natuurlijk is het altijd moeilijk om te zeggen ik ben nederig, maar ik bedoel, als je merkt het in je hart, als je zachtmoedig, nederig bent, of dat je vol zit met jezelf. En het mooie van Hizkia is, Roos heeft het net ook voorgelezen, dat Hizkia kreeg toen op een gegeven moment Jesaja op bezoek. Dus Jesaja klopte weer aan bij de poort van het paleis, en hij zei, je hebt die mensen uit Babel verwelkomd en je hebt ze alles laten zien. Ja, hij zegt, inderdaad, ik heb alles laten zien. En dan zegt Hizkia dat het inderdaad, dat hij daar een straf voor zal krijgen. Dat inderdaad later ook, ja, dat er straf voor zal komen. En dan staat er gelukkig, Hizkia vernederde zich. Dus hij gaf toe. Ik ben fout geweest. Hij vernederde zich voor God. En hij beleed, hij gaf toe, dat dat trots, hoogmoed in zijn hart zat. Maar dat is in ieder geval wat ik bij mezelf ook merk. Dat die nederigheid van God, als ik besef wie Jezus is, wat Hij hoe hij nederig was van hart, zachtmoedig was. Naar hem kijkt, zoals in het lied ook net gezongen werd, dat hij juist naar de zwakken toe ging. Als hij juist naar de zondaars toe ging. En als ik dat weer besef, dan komt er vaak weer, ja, dan ben ik weer heel klein in God, heel klein. Ja, ook als ik mezelf beter of belangrijker ga vinden, dan hoor ik een verhaal van iemand en dan ga ik heel stiekem denken dat ik het beter doe of beter ben. En dan komt er trots in mij, als ik denk dat ik beter ben dan anderen. Ja, als ik bij mezelf merk dat ik ergens voor iets wat ik gedaan heb, applaus wil hebben of eer, roem wil hebben, dan komt daar trots in mij. Je hebt iets gedaan en je wilt toch wel graag bevestiging dat je het goed gedaan hebt. En dan komt daar trots. En net als met die foto, die selfie, van als je ja, iets van jezelf een foto hebt gemaakt en je post dat op je social media bijvoorbeeld, ja, dat anderen jou zien, dat vind je belangrijk, dat merk ik bij mezelf ook nog wel eens. En dan komt daar trots, komt er hoogmoed. En waarom? Dat is soms heel goed om dat te analyseren. Waarom wil ik dit? Waarom doe ik dit? Voor wie doe ik dit? En ja, gelukkig hebben we ook een andere spiegel. Want als ik dit bekijk, ja, dan word je alleen maar triest van. We hebben ook een andere spiegel die ik ook nog voor wil houden. En dat is de spiegel van Jezus. Als we naar hem kijken, als ik naar hem kijk, als ik hem zie, dat hij zijn knieën op de knieën ging. Dat hij een slaaf wilde worden van de mensen. En dat die hoge, heilige, machtige God naar beneden wilde komen. Ja, dan word ik ook weer nederig. En dat is zo mooi. Wij dienen als enige godsdienst volgens mij in de wereld een God die laag wilde worden. Alle goden van deze wereld willen hoog, hoog, hoger. Alle mensen met macht willen steeds meer macht. Maar wij dienen iemand en wij dienen een heiland die laag wilde worden. En die de laagste van alle wilde worden. En hij hing aan het kruis. Hij vernederde zichzelf tot aan het kruis. En daarom moeten we veel naar hem kijken. En ons veel door hem laten kneden. Daar gaan we straks ook een lied van zingen. Kneed mij, Heere God. En maak mij als een vat tot uw eer. En er moet heel veel, bij mij tenminste, en daarom wilde ik het ook vooral over mezelf dat laten zien. Van, het zit ook in mij. Bij mij moet er veel trots, hoogmoed, zelf uitgekneed worden. Maar het zijn wel handen van de Heer Jezus die doorboord zijn, die ons aan het kneden zijn tot zijn eer. En daarom, lieve mensen, laat ons maar ja, in zijn handen kneden. En soms moet een ander iemand er ook op wijzen van, hé, waarom zeg je dit? Of waarom doe je dit? Dat er ook mensen, liefdevolle mensen zijn, dat we elkaar vermanen ook als het gaat om het ik. Het ikke zelf doen. Dat iemand anders daar ook op wijst. Van hé, volgens mij. Of dit komt in ieder geval heel hoogmoedig over. Durf je dat tegen iemand anders te zeggen? Dat is denk ik wel goed. Laten we het ook met elkaar zingend bidden. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben ik in uw handen, o Heer.